Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Nicky en een speciale gast.
Er wordt veel over gezegd dat dit PSV misschien wel beter is dan dat Ajax toen was. Nou ja, dan moet je nu door.
Het is woensdag 13 maart, tijd voor PSV om te shinen in de Champions League. Tijd voor ons om te shinen hier op de bank in de FC Afkikken studio. Nicky Bartes en Bart Obbink, welkom. We gaan het natuurlijk hebben over jullie Arsenal, daar kunnen we niet omheen. We gaan het even hebben over Barça tegen Napoli. Kijken even vooruit op Ajax morgen, maar we moeten het hebben over de wedstrijd vandaag. PSV tegen Dortmund. Zitten jullie ook een beetje hyped hier wel? Ik heb er wel echt zin in, man.
Ja, ik heb niet zeg maar die wedstrijdspanning die je voor sommige wedstrijden wel hebt.
Ongetwijfeld alle PSV'ers vandaag heel erg
100%.
Hebben.
Ja. Dat heb ik niet, maar ik kijk er wel echt naar uit om vanavond goed op het bankje te liggen en die wedstrijd mee te pakken.
En hoe zit het met vertrouwen?
Nou, dat zit eigenlijk bij mij best wel in orde ook wel. Ja, ik heb best wel vertrouwen in PSV.
Bart? Ja, iets minder dan Nicky, denk ik. Ja. Maar het kan zomaar. Ja, nee, ik heb wel redelijk vertrouwen. Het is niet zo dat ik echt vertrouwen heb, maar ik heb wel redelijk vertrouwen.
Het zou natuurlijk bizar knap zijn als PSV al naar de volgende ronde, de kwartfinale, weet te gaan. 3 keer pas gelukt sinds de invoering van de Champions League. In
ja, wanneer was dat ook weer?
Oh ja, 1992. Ja. Vanavond, we hebben het gisteren uitgebreid al gehad over Joey Veerman, die terug zou keren. Nu is er toch nog gisteravond bij de persconferentie van Bos enigszins twijfel.
Hangt er nog een beetje om, hè? Volgens mij gaan ze
nog. Zou hij dat expres doen?
Zou het? Zeg het maar. We zitten heel het seizoen al in de persconferentie van Peter Bos. Als hij het ene zegt, wil hij
het ander. Ja. Nee, ja, zeker. Ja, het hangt er nog een beetje om. Ze gaan hem vanavond testen, toch?
Ja, ze gaan hem nog even testen of die fit genoeg is. Ja. Ja, ik denk dat ze er alles aan doen om hem op te stellen. Ik denk wel. Ik ben benieuwd of jullie... Als hij 90% fit is, zeg maar, dan gaat hij spelen.
Ja. Ja, dat denk ik ook wel.
Dat denk ik wel. En ik denk ook wel dat het belangrijk is.
Ja?
Dat
hij, ook op 90%?
Ja, ik denk dat hij op 90% nog steeds van absolute meerwaarde is voor PSV. Als je ziet hoe hij het voetbal van PSV kan vormgeven. Hoe hij de aanvallers in stelling kan brengen. Dat is iets wat je gewoon echt wel de afgelopen tijd gezien hebt. Dat hij er niet was, dat je dat echt wel mist, zeg maar. Ik denk ook wel dat de aanvallers dat ook echt wel heel erg missen. Iemand die net even een stapje eerder die bal aan ze geeft, zeg maar. Of net even de bal nog even beter geeft dan degene die er voor de rest omheen staan. Ja, weet je, kijk, en als hij 90% fit is, laat hem dan maar gewoon starten. En zie maar hoe lang hij het volhoudt. Als het een halve wedstrijd is, is het een halve wedstrijd. Is een uur, is een uur.
Het is ook wel hoeveel invloed hij op de rest van het elftal heeft. Al kijken we alleen al naar de invulling daarvan. Want als Veerman kan spelen, dan heb je überhaupt de optie om met Schouten te schuiven.
Ja.
En als hij niet kan spelen, dan staat Schouten sowieso op het middenveld. Tenminste, daar ga ik vanuit.
Ja, dat lijkt mij ook. Ja.
En dan heb je wel veel keuzes. Bos, die zei, we moeten niet te dramatisch erover doen. We hebben genoeg andere spelers. En dat is telkens onze kracht geweest. Daar heeft hij natuurlijk op zich ook wel gelijk in. Maar misschien nog niet op het niveau van een play-off wedstrijd tegen Borussia Dortmund.
Ja. Ja, en die bepalendheid dan ook niet die Veerman kan hebben, denk ik.
Ja, en ik denk wat jij zegt inderdaad, Bruce. Het is ook gewoon... Ik denk dat Bos heel graag met Schouten achterin start.
Ja. Ja, dat gevoel heb ik ook. Dat gevoel heb ik ook. En dat is wel mooi hoor, want hij Bos zei ook op de persco. Het was een leuke persco trouwens, met ook Guus Stil erbij. Mocht je helemaal ready willen worden. Ja, ik vind dat soort momenten eigenlijk altijd wel leuk, man. Ik vind voor mijn gevoel bij Champions League wedstrijden komen er best interessante dingen aan bod. Dat Bos, wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, dat Bos zei dat hij de gelbe wand ook stil wilde krijgen.
Ja.
En dan druk je jezelf wel toch een beetje in de favoriete rol. Want dan zeg je dat je het spel gaat maken,
zeker,
terwijl het 1-1 staat.
Ja, dan wil je dominant zijn in het huis van de ander, zeg maar. En
dat horen we niet vaak.
Nee, zeker niet. En dat vind ik ook, daar komt een beetje mijn vertrouwen ook wel vandaan. In zo'n persconferentie, wat je zegt, daar ga je zien hoe iedereen zeg maar in de wedstrijd zit. Om het zo maar even te zeggen. En je ziet de ontspanning die Bos heeft, maar ook het vertrouwen erin in zijn ploeg en in het idee dat hij ongetwijfeld heeft, zowel met als zonder Veerman, om er een waanzinnige wedstrijd van te gaan maken vanavond. En dat vind ik wel echt heel erg lekker om te zien. Dat voelt heel erg Nederlands, om een beetje chauvinistisch te zeggen, maar dat is wel echt heel erg lekker.
Nee, absoluut. En wat dan wel grappig is, dat Donjan Malen zat er tegenover. Niet letterlijk, maar met Dortmund was hij als speler uitgekozen voor de persco. Toen werd hem gevraagd, is er een favoriet? Zeker, wij spelen thuis.
Ja, dat is mooi.
Het zijn twee ploegen die zichzelf als favoriet bestempelen. Dat zie je echt niet heel vaak, toch?
Nee, en daarom is inderdaad wat Nicky zegt. Daarom heb ik er ook zoveel zin in. Ik denk dat het een hele, hele open, leuke wedstrijd gaat worden.
Ja.
Echt heel veel zin in.
Ja, ja. Man. Ja.
Als ik naar onze volgers kijk op Twitter, of X moet ik zeggen, voorheen Twitter. denkt 47% dat PSV doorgaat en 53% dat Dortmund doorgaat.
Ja.
Kleine, ook eigenlijk ja, een beetje 50-50.
Ja.
Laten we zeggen, dit is geen wetenschappelijk onderzoek. Misschien is de populatie nog iets te klein om er echt wetenschappelijke uitspraken over te kunnen doen.
Ja.
Maar 50-50,
laten we het daarop houden.
Geen significant verschil.
Nee, mooi.
Mijn docent statistiek zal ongetwijfeld heel trots op me zijn. waar liggen de kansen voor PSV, jongens? Zeg het maar.
De kansen bij PSV liggen in eerste instantie, denk ik, in de ruimtes die gaan ontstaan achter de backs. Ze hebben met alleen als voorbeeld Iamata aan de linkerkant natuurlijk een back die extreem offensief is. Wat ze ook nodig hebben, want het is niet zo dat ze heel makkelijk in het voetballende gedeelte van achteruit, zeg maar, heel makkelijk meteen hun aanvallers aan het werk zetten. Dus ze hebben ook wat meer mensen nodig om een aanval vorm te geven. Dus ja, daar gaat met name de ruimte liggen.
Vaste back. Reijerson is er ook niet bij.
Ja.
Dus daar liggen wel kansen. Ja. Mogen wel je buitenspelers even iets meer in vorm zijn dan de laatste tijd.
Ja, zeker.
Lozano en Bakayoko. Mag je ook wel meer van verwachten, toch? Ik denk dat Bos dat ook wel doet.
Ja. Ja, ik hoop dat zij een wat betere dag hebben inderdaad. En ik denk ook dat er wel kansen liggen in de ruimtes bespelen bij de centrale verdedigers van Dortmund. Zijn beide Slotterbeck en Hummels allebei niet super snel draaiend. Dus ik denk inderdaad dat daar van lopende mensen uit het middenveld een Gusteel.
specifiek Gusteel.
Dat daar heel veel kansen gaan liggen.
Ja, ik denk dat ook hoor. En als ik dan kijk naar die vorige wedstrijd waar PSV eigenlijk best wel veel kansen creëert, snap ik ook wel dat Bos in zijn persco effectiviteit benoemt. Want vorige keer heb je genoeg kansen gehad. Dortmund ook. Heeft ook wel aardig wat kansen extra gehad. Maar PSV ook zeker.
Nou, daar zit het natuurlijk met name wat jij zegt over de buitenspelers die in vorm moeten zijn. Zeg maar. Daar zit dat stukje effectiviteit natuurlijk met name in. Want je kan niet over Luc de Jong zeggen dat hij niet effectief is.
Nee.
Gusteel is over het algemeen, als die erin komt of als hij erin staat en hij kan kansen krijgen, dan is hij ook rete effectief. Dus dat zit er met name aan de zijkant. Hè. En dan kan je dat misschien nog wel iets meer Lozano verwijten dan Bakayoko, omdat hij de ervaring heeft, ook op Champions League niveau. En dat hij hier gewoon veel meer moet staan en dat hij hier veel meer moet leveren. Aan de andere kant denk ik dat Bakayoko veel hoger plafond en veel, veel groter talent is dan dat Lozano is. Dus dit is wel inderdaad
voor kan je het van hem verwachten op nu?
Nou ja, of je het misschien van hem kan verwachten, weet ik niet. Maar dit zou wel een moment kunnen zijn voor hem om de volgende stap te gaan zetten in zijn ontwikkeling. Zeg maar om nu als jonge, talentvolle buitenspeler beslissend of bepalend te kunnen zijn in zo'n do-or-die wedstrijd in de Champions League, dan is dit wel, zeg maar, dit gaat je verloop van je carrière misschien wel een beetje tekenen, zeg maar.
Ja, ik ben er wel heel erg benieuwd naar of die jongens het kunnen laten zien. Op het middenveld hebben we vorige keer over gehad. Hadden we vorige keer een klein beetje twijfels natuurlijk van, lukt het PSV om die grip in handen te krijgen en in handen te houden? Dat is wat Bos nu ook zegt met die dominantie, dat hij de gelbe wand stil wil krijgen. Daar ligt denk ik ook nog een hele grote uitdaging weer voor PSV. Van, gaat het je lukken om dat balbezit in handen te houden? Om inderdaad Dortmund je wil op te leggen? Daar zit denk ik best wel een sleutelpunt. Want als je Dortmund in het spel laat komen, ik heb Dortmund ook afgelopen weekend gezien tegen Wolfsburg, spelen ze in principe een hele goede wedstrijd. Want Sabitzer krijgt rood al einde van de eerste helft. En houden ze het best wel goed vol. Maar er is ook genoeg tegen te creëren.
Ja,
en dat lukte Wolfsburg ook heel goed. Ook met toen Dortmund nog met 11 stond. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of PSV dat gaat lukken. Hoe speciaal is het dat PSV hier nu al staat? Of is achtste finale...
Ja, Til vond het heel speciaal. Hè?
Ja, maar is achtste finale Mogen we daarover spreken?
Nou ja, kijk, als je kijkt naar wat je in het begin aanhaalde, de historie van PSV in de Champions League is natuurlijk wel redelijk speciaal dat ze hier staan. Aan de andere kant er wordt heel vaak gesproken over de vergelijking met het Ajax onder Ten Hag, dat de halve finale van de Champions League haalde natuurlijk. Er wordt veel over gezegd dat dit PSV misschien wel beter is dan dat Ajax toen was. Nou ja, dan moet je nu door.
Ja.
Dan is het misschien niet zo speciaal dat je hier staat. Dan wordt het pas speciaal als je in de volgende ronde er bent.
Ik denk ook wel dat bij PSV heerst, man. Als ik nu zo naar die spelers kijk en hoe die zich naar buiten toe uiten, hoe die onderling zijn, dat zij de lat voor zichzelf echt wel heel erg hoog hebben gelegd.
Ja.
Wat heel goed is.
Dat denk ik ook. Maar het valt dan wel op dat wat Bart net zei, dat Til zegt, ja, het is heel speciaal dat PSV hier staat.
Ja.
Volgende
ronde zou wel lekker zijn, want het levert 10,6 miljoen euro extra op.
Als je niet niks.
Dat is niet helemaal niks. En dan komt PSV aan totale inkomsten van rond de 70 miljoen dit seizoen. En dat zijn belangrijke dingen voor de toekomst van de club.
En spelers verkopen.
Spelers worden meer waard. We hebben het net over Bakayoko.
Ja.
Ik bedoel, als die het inderdaad weet te laten zien, tel er maar 10 miljoen bij op. Dat is wel...
Dat is per ronde dat hij nu doorgaat, is dat gewoon zo. Als je de halve finale daarna ook nog haalt, dan komt er weer 10 miljoen bij.
Misschien wel meer. Lekker is dat, hoor. Lekker, hoor. kom maar door met jullie voorspelling, jongens.
Ik ga voor 1-1 PSV door penalties. We gaan gewoon twee penalty reeks achter elkaar krijgen in de Champions
League. Jeetje. Ik zeg 1-2 overwinning PSV.
Ja, ik denk...
In 90 minuten.
Ik denk 1-0 overwinning voor PSV. 0-1.
Dus
positief, jongens. Ja. Ja, ik kijk er echt heel erg naar uit, man. Ik denk dat heel voetballiefhebber Nederland vanavond... met veel plezier voor de buis gaat zitten. Want het is sowieso fijn om naar PSV te kijken dit seizoen.
Dat mag ik ook.
Een penalty-serie, je noemde het al. Die was er gisteravond ook. En wel bij jullie Arsenal tegen FC Porto. Vorige keer 1-0 voor Porto. Nu 1-0 voor Arsenal. Verlenging en strafschoppen. Hoe zaten jullie er? Neem eens mee door die wedstrijd heen. Eerste helft, tweede helft, verlenging, strafschoppen.
Ja, jeetje. Kijk, wij zitten samen in een Arsenal groepsappje. Dus die stond... Dat is een heel eng Arsenal groepsappje. Maar daar gingen de emoties, die vlogen alle kanten op.
Ook gedurende de wedstrijd al?
Ook gedurende de wedstrijd al. Het was met name toch wel redelijk veel frustratie, volgens mij, hè?
Ja. Ja, nee, het was best een frustrerende wedstrijd. En dat was die heenwedstrijd tegen Porto ook al. Dus eigenlijk verwacht ik precies hetzelfde. En dat gebeurde ook. En eigenlijk één moment van wereldklasse bij die goal van Trossard, een balletje van Ødegaard.
Mm-hmm.
En verder was het niet heel veel. Maar ja, het was wel precies wat ik ervan had verwacht. Maar ja, het was nog frustrerend natuurlijk. Saka zat er helemaal niet lekker in. Dus daar ging ook wel wat frustratie naar uit. Mag je het hem kwalijk nemen? Weet het niet. Maar gisteren was wel echt, echt matig.
Dus ja, vorige keer tegen Porto ook al. Dus er is iets in Porto.
Zou het dan toch bij de loting Wendel zijn?
Ja,
ik weet het niet.
Terwijl toch bij de loting denk ik dat jullie niet heel ontevreden waren om Porto uit te komen.
Nee, zeker niet. Je kan het heel veel slechter treffen. Maar ja, het is ook heel gek. Ik kan ook niet echt de vinger op de zere plek leggen waarom het nou niet lukte voor Arsenal.
Daar zit je hier voor, hè?
Ja, nee, dat is zo. Alleen, je bent naar die wedstrijd aan het kijken. En normaal gesproken is het dat je tactisch iets ziet, weet je wel. Dat of een ploeg zich extreem ingraaft. Dat je denkt, oké, daar komen we niet doorheen. Dus dat is heel moeilijk. Of een ploeg zet heel agressief druk, waardoor je er niet doorheen komt. En zeg maar, van zo'n uitgesproken tactiek was het nu niet. Het waren gewoon de individuele duelletjes eigenlijk die telkens ontstonden.
Ja, dat was
waarin je het gewoon aflegde. Of tenminste niet per se aflegde, want uiteindelijk win je
niet
natuurlijk.
Verschil kon maken.
Maar je kon daarin niet een verschil maken zoals je bijvoorbeeld in de Premier League wel kan doen.
Want ook tweede helft lukt het niet om tot hele grote kansen te komen natuurlijk. Nee. En eigenlijk verlenging.
Ja, verlenging eigenlijk een paar kansjes over en weer, maar niet echt.
Terwijl bovenliggend, denk ik.
Je had die ene kans van Jesus, vlak nadat hij inkwam.
Ja.
Dat was wel echt
nog een
grote
keer
kans.
Die doorkwam via combinatie met Ødegaard. Maar ja, daar hield het ook wel op, ja. Ja, dus dat het uiteindelijk penalties ging worden, dat was dat zag je wel aankomen. En aan de ene kant was ik in het begin best wel nerveus voor die penalties. Maar elke keer als een van onze boys aankwam lopen, dan had ik toch wel vertrouwen dat hij binnen ging schieten.
Ja,
dus straalde er vanaf.
Ja, ik zat wel echt met spanning te kijken. Ik zat in voetbalkantine te kijken met één teamgenoot, één iemand van een ander team die ook voor Arsenal zijn. Maar inderdaad, wij zaten ook tegen elkaar van, oké, echt fucking spannend. Maar bij iedereen die naar voren stapte, dacht ik van, die gaat hem eigenlijk wel maken.
Ja. Je zag dat echt heel duidelijk van op je gezichten afstralen. Ja.
Maar ook de manier waarop, zeg maar. Elke penalty zat er echt goed in, man.
Ja. Ja. Wendel en Galeno misten voor Porto. Dan pakt Raya die. En dan is na deze week is Raya Ramsdale. Dat is niet iets meer om over te praten.
Het was het
niet.
Ja. Nee, eigenlijk, nee, inderdaad. Het is nu wel echt duidelijk. En ook als je ziet hoe Arteta daarna over Raya praat. Hoe hij zich handhaaft in de kleedkamer. En de uitstraling die hij heeft vanaf dag 1. En al dat soort uitspraken. Ja, dan voel je er echt wel aan van oké, nu is eigenlijk die keuze wel echt definitief
gemaakt. Ja, dat denk ik. Dat denk ik ook. Raya dus op zijn manier een uitblinker. Daarnaast mogen we nog wel even één man in het zonnetje zetten. Hè? Martin Ødegaard speelde in zo'n wedstrijd waar we het dus over hebben. Van de man die die grote kans moet creëren. Waarbij we net eigenlijk zeggen van hey, dat lukte niet echt. Dat is hij. En toch speelt hij een hele goede wedstrijd.
Ja, was
dat
niet
is dat maar hoe kan dat dan? Want je verwacht van hem dat hij die kansen creëert.
Kijk, het ligt er natuurlijk een beetje aan wat je allemaal van hem verwacht. Want je verwacht inderdaad van hem dat hij die kansen creëert. Alleen, wat hij ook doet, is hij geeft ook de opbouwvorm. En wat hij ook doet, hij is ook degene die van iedereen misschien wat meeste druk zet en het meeste afjaagt. En hij is ook degene die de ploeg bij elkaar houdt op het moment dat het nodig is.
Ja.
En hij is ook degene die op het moment dat hij eigenlijk niet meer kan lopen, wel als eerste die strafschop neemt en hem gewoon keihard binnenschiet. Dus ja.
Hij was gisteren echt alles wat je in een aanvoerder wil zien, man. Echt alles. Hij heeft echt zijn hele hart en leven op dat veld neergelegd. Ja. Dat is echt mooi om te zien, man.
Het is wel grappig. Zijn ontwikkeling natuurlijk is wel echt prachtig om te zien. Ook richting dat aanvoerderschap, maar ook zijn spel. Wat een stuk directer is niet het goede woord, maar misschien wel wat concreter is geworden richting de goal. Het was natuurlijk altijd een hele technische, fijne speler om naar te kijken. En nu is daar echt een heel groot eindproduct ook aangekoppeld. En dat is wel heel mooi om te zien. Ik zat ook gisteren te kijken en toen dacht ik van, als je nu een rijtje opnoemt met beste middenvelders van de wereld, en dat zijn natuurlijk, die zijn er ook in verschillende smaken. En dan kom je op Jude Bellingham, op Rodri, op Kevin de Bruyne. Misschien dat Nederlanders zullen Frenkie de Jong er misschien bij zetten, omdat het een bijzondere speler is. Bij de eerste vijf wordt Ødegaard denk ik niet bijna nooit genoemd.
Ik denk dat ligt, klopt als dat? Ik naar mezelf kijk, aan de consistentie. Hij is niet Hij is niet constant genoeg daar nog voor. Dus hij heeft dit seizoen ook een periode gehad dat hij wat minder speelde. Vorig seizoen ook. Als hij dat eruit krijgt en constant goed presteert, dan denk ik dat hij wel richting die top 5 gaat. Ja. Maar nu zit hij daar gewoon.
Als dat nog lang duurt, dan is het ook wel. Dan ben je gewoon een topspeler in Europa. Maar zou je nooit. Zit die absolute wereldtop? Zit dat erin?
Ja en nee. Ik denk het ook wel. Alleen, ik denk dat de spelers die je noemt, behouden ze dan misschien Bellingham, zijn eigenlijk over het algemeen allemaal specialisten ook. Zeg maar. Dus een Rodri is echt iemand die echt de opbouw vorm geeft. Frenkie de Jong, idem dito, is ook iemand die daar wat lager op het veld echt specialist is. Kevin de Bruyne is wereldklasse als het gaat om assisten en doelpunten maken. En Ødegaard heeft dus alle smaken eigenlijk wel. Hij zit overal net onder al die andere jongens, om het misschien maar even te zeggen. En daardoor ben je misschien geneigd om hem erbuiten te laten, omdat die specialisten de boventoon voeren in datgene wat ze doen. Maar eigenlijk is het misschien nog wel knapper als je ziet hoe goed hij alles beheerst.
Mooi.
Dus ja misschien dat...
Ik snap heel goed wat je bedoelt. Iemand anders die nog even een complimentje verdient? Peppe.
Zo.
Toch wel, toch?
Ongelooflijk.
Even tussenzinnetje. Knap dat je op deze leeftijd, even oud als Arteta, dat je dan nog zo speelt. Want ik vond hem echt serieus heel goed spelen.
Ik had het er gisteren over teamgenoot van me zijn. Van, moet hij niet gewoon mee naar het EK? Neem maar mee.
Samen met Fonte. Lijkt me prachtig. Over Arteta gesproken ook nog. Die rel na afloop nog meegekregen?
Ja, met Conceição, hè, dat ze in de clinch lagen met elkaar. Ja, ik had het in eerste instantie niet echt in de gaten. Maar ik zag het daarna op social media voorbij komen.
Ik had wel in de gaten dat ze elkaar na het laatste feit, na de penalties, elkaar een beetje opzochten. En dat Conceição niet helemaal blij was met Arteta. En Arteta leek daar te zeggen van, waar heb je het over? Schudde zijn hoofd. Maar nee, inderdaad.
Later zag ik inderdaad dat het te maken had met dat Arteta zijn familie beledigd zou hebben of zoiets.
En ook nog iemand die al overleden was.
Ja, kijk, als dat nee, kijk, Arteta ontkent het. Als het echt waar is, dan is dat natuurlijk heel heel schandalig.
Als hij dat doet.
Ja,
ja, ik betwijfel of Arteta... ik weet niet.
Jij staat weer aan de kant van haar.
Ja, sorry.
Nou ja, echt heel verrassend.
Hij valt wel eens uit op rare manieren, maar op die manier gewoon echt familie beledigen en zo. Dat, nee. Ja, ik weet niet. Dan.
Vind ik ook niet echt iets voor hem. In ieder geval, Arsenal is door. Gefeliciteerd aan jullie. Ook Barcelona is door naar de volgende ronde van de Champions League. Tegen Napoli gingen ze uiteindelijk door. Geen fantastische wedstrijd. Ook tussen twee ploegen. Ja, lam en de blinde is een beetje overdreven. Lam en blinde op zeer hoog niveau.
Ja, maar nu was het tenminste
een beetje
open.
Lam, beetje blind.
Ja, ja, echt een heel klein beetje.
Ja.
Nu was het tenminste wel open met veel kansen en veel ruimtes achter bij de verdediging. Dat was vorige week natuurlijk al een beetje een ander verhaal.
Ja, leukste was misschien wel de jeugd die bij Barça op het veld stond. Ook een beetje schrijnend weer. Van dat je hier uiteindelijk op uitkomt. Maar ook wel mooi om te zien dat je dus wel weer talenten aanlevert die wel op Champions League niveau mee kunnen. Misschien niet een heel Champions League seizoen alles kunnen spelen, maar in Champions League wedstrijden mee kunnen.
Ja, zeker. Nee, inderdaad, wat je zegt, La Masia heeft weer puikwerk afgeleverd.
Ja. Lijkt er toch weer een club te zijn waar er altijd wel wat jongens boven drijven.
Ja. Nee, ja, inderdaad. En het is heel tof. En dit is aan de ene kant ook wat je wil zien van Barça. Dit is wat waar iedereen van geniet. Je ziet ook dat die jongens die uit de jeugd komen, dat die de kwaliteiten en de manier van spelen van Barcelona laten zien, zeg maar. Dus daar herken je dat alweer aan. Maar als je voor de rest ziet dat op het dat zo'n Fermín, wat een hele leuke middenvelder is, maar dat hij dan met Gundogan en Christensen op het middenveld moet staan. Ja, dan merk je inderdaad wel Christus van oké, we zitten nog wel... Nog wel wat er vanaf. En dan zijn die talenten, die zijn echt top. Dat is echt heel leuk om te zien. Ik vond Lamine Yamal aan de rechterkant, die laat natuurlijk al vaker zien.
Kennen we natuurlijk allemaal.
Waanzinnig,
ja.
Maar Kourbassi, ja. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
Pau Kourbassi,
die laat toch echt wel zien dat hij eraan komt.
Speelde echt een goede wedstrijd, man. 17 jaar centraal achterin.
Ja.
Maar zowel aan de bal eigenlijk als in duels met Osimhen. Ontzettend sterk.
Ja.
Echt iemand om in de gaten te houden, man. Het was de eerste keer dat ik hem zag gisteren.
Ja, we hebben die bal gezien na een minuut of 10 ongeveer. Ja. Dat hij op zijn rechterbeen uitkomt. Dat hij die kap eerst van zijn linkerbeen naar zijn rechterbeen. En dat hij volgens mij Lamine Yamal in één keer voor de keeper zet van achteruit. Ja, ja. Dat is niet normaal.
Nee.
Niet normaal.
Knap hoor voor die leeftijd. Ook Barcelona dus door. Barça door. Arsenal door. Hopelijk vanavond ook PSV. Morgen is er voor ons Nederlands weer Conference League voetbal. Ajax tegen Aston Villa. Vorige keer eigenlijk natuurlijk een beetje verrassend een gelijkspel, toch?
Ja.
Als we naar de verhoudingen keken van tevoren, zagen we dit in ieder geval niet aankomen. Natuurlijk zijn er wel voor Van het Schip wat keuzes te maken. Hè? Want Goyer die is natuurlijk geschorst na zijn rode kaart van de vorige keer. De meest logische oplossing lijkt wel... Sutalo verving afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard verving die Rens. Die is nu weer terug, dus dan zou Rens rechtsback kunnen spelen. Sutalo centraal.
Ja, ja, daar ga ik wel vanuit.
Lijkt me ook het meest logisch. Ik ben wel heel erg benieuwd naar Brian Brobbey. Of die kan spelen.
Ja, nou ja, geluiden zijn dat hij fit is. Hij werd natuurlijk ook soort van uit voorzorg gespaard tegen Fortuna. Kon wel invallen als het nodig was. Heeft hij ook gedaan en... Was ook nodig. Maar dat was gedaan met het oog op dat hij in ieder geval vandaag zou zijn. Dus dat lijkt goed te gaan. En dat is voor Ajax op dit moment gewoon van vitaal belang dat Brian Brobbey er is. Want je hebt al heel weinig stootkracht naar voren toe. En als je Brobbey niet hebt, dan kan je het echt vergeten om te scoren.
Ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar jullie. Hoe jullie nu naar kijken naar de verhoudingen met de wedstrijd van vorige keer meenemend. En natuurlijk de generale repetities van beide teams dit weekend. Ja. Ajax natuurlijk tegen Fortuna, wat niet best was. En Aston Villa die er 4-0 afgingen in eigen huis tegen Spurs. Hoe zien jullie de verhoudingen ten opzichte van vorige week? Of is dat nog precies hetzelfde?
Nou, niet precies hetzelfde. Ik ben wel iets positiever dan vorige week. Maar het scheelt niet heel veel, zeg maar. Ik ben nog steeds, heb ik het idee dat we zwaar de underdog zijn. En dat je echt op je allerbeste van je kunnen dit seizoen moet gaan spelen, wil je kans maken morgen.
En uit, hè, bij Villa.
En uit, inderdaad.
Ja.
Maar dat er kansen zijn, dat is vorige week bewezen. Dus ja.
Optimisme zit wel met name ook inderdaad op basis van die vorige wedstrijd.
Ja,
toch?
Dat eigenlijk helemaal daar. Op basis van de vorige wedstrijd.
Ja, nee, ja. Nee, kan ook te maken hebben met inderdaad dat Villa dat het slecht gedaan heeft. Tegen Spurs, want die zakte daar echt wel een beetje door het ijs op een gegeven moment. Maar nee, ik denk dat dit zomaar inderdaad weer een wedstrijd zou kunnen zijn dat, dat Ajax het toch wel weer voor elkaar krijgt. Omdat je nou eenmaal meer gedwongen wordt om dichter bij elkaar te spelen en om niet per se de bovenliggende partij te zijn. Dat niet van je verwacht wordt. En het feit dat het niet verwacht wordt, dat dat misschien kan helpen. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar naar een Sutalo die tegen Fortuna verdedigend het nog niet eens zo heel slecht gedaan heeft. Aan de bal natuurlijk weer niet top was.
Dus jij zegt eigenlijk, zeg maar, om het even concreet te maken, tegen Fortuna, want dat is de wedstrijd. Kijk, tegen Villa was het eigenlijk prima. Ajax speelde prima. Daarna kom je tegen Fortuna en dat was gewoon niet best. Maar dat, jij denkt ook dat het komt van, ja, dat Ajax heeft dan een hele andere rol. Die moeten uit hun schulp kruipen. En in die wedstrijd tegen Aston Villa, dan kan je gewoon achterover, geconcentreerd achterover leunen.
Het is totaal niet zoals Ajax is in mijn, of zou moeten zijn, zeg maar, in mijn optiek. Alleen dit Ajax kan gewoon niet, heeft niet de tools en de spelers om dominant te zijn.
Maar dus best gek toch, als je dan laat beïnvloeden door het beeld wat buitenaf, wat van buitenaf heerst. Want dat is eigenlijk toch wat je nu aangeeft. Van oké, tegen Fortuna wordt het van ons verwacht. Dus moeten we wat anders gaan doen dan wat misschien het beste werkt. Want misschien is tegen Fortuna werkt dit ook wel het beste.
Ja, nou ja, ik denk ook inderdaad dat dit tegen Fortuna, dat in fases, dat dat ook wel een soort van werkte. En dat dat ook wel de bedoeling was van het schip om het dicht te houden en om compact te spelen. Want dat zag je ook, omdat Fortuna eigenlijk Ajax bij vlagen gewoon bij de strot greep. Dus ja, je werd automatisch meer onderliggend, de onderliggende partij. Alleen, je ziet en je hoort daarna overal eromheen van ja, en het was dramatisch van Ajax. Ze kunnen niet eens Fortuna op een hoop spelen of ze kunnen niet eens kansen creëren. Maar dat is gewoon nou eenmaal wat het speltype nu van Ajax is. Dat je niet de dominante aanvallende partij bent. Of,
ja. En dan kijk ook nog zonder Bobby, dan wordt het heel lastig.
Ja, dan mis je ook nog eens een keer.
Wat ook een klein beetje zwakte bot is toch?
Ja, het is ook zo. Maar het is wel waar. Zonder Brobby creëert Ajax gewoon helemaal niks.
Maar je bent zelf, je bent natuurlijk wel zelf. Dat zou je bij PSV ook kunnen zeggen van met Veerman. Alleen daar heb je jezelf ook in een andere positie gemanoeuveerd. Daar is Ajax zelf ook bij geweest.
Ja, maar
met
PSV heeft natuurlijk wel meer kwalitatief meer spelers die dat kunnen
daarom,
leveren.
Daarom, maar het is natuurlijk een enorm zwakte pot dat je die spelers niet hebt.
Nee, ja, zeker.
Dus dat is ook zo. Ja. Ajax zijn. Een speler die het wel goed doet. Favorietje van jou, Kaplan.
Ja. Ja, ik ben groot fan. Of tenminste, ja, we moeten nog even kijken hoe het verder loopt. Maar in ieder geval de eerste indrukken zijn supergoed. Nu ook een nieuwe Belgische Championnetjes online. Van de Pantelitsch podcast.
Ja.
Over Kaplan, die is een maandag online gekomen. Check hem vooral.
Zit het linkje even in de beschrijving.
Ja, en daarin zijn Thijs en Kevin eigenlijk ook heel enthousiast. Speler die aan de bal echt met durf voetbalt. Die verdedigend ook het inzicht heeft wat bij menig Ajax-spelers dit seizoen ontbreekt. Dus nee, ik ben wel enthousiast en ik denk dat het lastig wordt om hem nog uit de basis te spelen. Ja.
Denk je dat hij in die driemans defensie ook zo'n Sutalo zou kunnen helpen? Zeg maar dat het als Sutalo een aantal wedstrijden naast Kaplan gewoon speelt als derde centrale verdediger, dat hij daar beter van wordt?
Ja, ik denk wel dat je meer doordat je ziet hoeveel rust iemand naast je hebt en weet dat je ook daar de bal kwijt kan, zeg maar. Dat, ik denk dat dat wel iets kan helpen. Maar hij moet het uiteindelijk gewoon wel zelf doen. Ja.
Ga vooral die Pijl Champions kijken.
Zeker.
Dus we zetten hem in de beschrijving.
En de nieuwe reguliere ook, hè?
Ook dat ook nog. Genoeg Pantelitsch podcast voor de liefhebbers. We gaan het morgen nog wat langer over Ajax hebben. Gaan vooruitblikken. Gaan we hopelijk terugblikken op een mooie Champions League avond voor PSV. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik wil onze luisteraars en kijkers ook ontzettend bedanken. Abonneer nog even. Als je dat nog niet gedaan hebt, volg ons op je favoriete audio player. Doe dat alsjeblieft. Daar help je ons mee. En wij zijn er morgen gewoon weer. Later.